Zussen, goedemorgen. Heel fijn om hier te zijn, uitgenodigd door broeder Stroobosser. Mooie introductie al, er staat inderdaad ook al een deur. Daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben. 6 januari moest de boom eruit. En tot gisteren mag ik jullie een gelukkig nieuwjaar wensen, maar dat houd ik maar niet aan. Ik wens jullie een heel gezegend en gelukkig nieuwjaar. En dat je Gods nabijheid en liefde mag ervaren dit jaar. Voor jullie. Ik ben heel blij dat ik hier mag staan. Opnieuw. Sommigen van jullie zullen denken, wie is die jongen dan? Een aantal denkt, oh ja, ergens heeft hij iets met een jeugddienst gedaan. Maar het is wel zo netjes als je ergens te gast bent om je voor te stellen. Mijn naam is Mark Post. Ik ben 43 jaar. Ik woon in Assen. Ik ben docent op het voortgezet onderwijs, VMBO. En vader van 3 dochters, getrouwd met Mariska. En in november van 2020 ben ik hier ook al geweest. En als je dan nog een keer gevraagd wordt om te komen, dan was het in ieder geval de moeite waard, denk ik zo. Ik heb ontzettend veel zin in om vandaag het woord met jullie te mogen delen. Ik wil iets delen waar ik zelf heel lang mee heb rondgelopen, waar ik echt wel last van heb gehad. Maar voordat ik met jullie wil delen wat God op mijn hart heeft gelegd, wil ik om een zegen vragen. Lieve Heere Jezus, trouwe Vader, we komen bij U. Heer, en ik bid U, wilt U ons vandaag een nieuwe openbaring geven van wie U bent? Heer, en ik weet niet hoe iedereen hier zit en hoe de mensen thuis erbij zitten. Maar Vader, wilt U ons hart zacht maken, opdat we mogen ontvangen wat U vandaag aan ons wil vertellen. Dat we even los mogen laten wat ons thuis bezighoudt, wat ons bezighoudt op het werk. Maar dat we er echt even bij stil mogen staan dat U naar ons kijkt, dat U van ons houdt. En dat U een prachtige toekomst voor ons heeft. Dank U wel dat U uw geest hebt gegeven en dank U wel dat U vandaag zult spreken. In Jezus' naam. Amen. Amen. De band begint te spelen. En vanaf het eerste moment voel ik, God is hier. En de hele samenkomst, wauw. En aan het einde ga ik naar huis en denk ik, wauw, kon het maar eeuwig duren. Geweldig. En ik vertel het aan iedereen, ik heb God ervaren. Fantastisch toch? Maar wat nou als je dat niet hebt? Wat nou als jij thuis zit en denkt, ik heb werkelijk geen idee. Wat nou als je hier in de zaal zit vandaag en denkt, ja, ik loop maar mee in de pas. Dit wordt nou eenmaal van mij verwacht. Op zondag ga ik naar de kerk, maar ik weet het niet. En die twijfel, weet je, en die vragen, ik ga het er maar niet over hebben. Want stel je toch voor dat, doordat ik mijn twijfel en mijn vragen uitspreek, er andere mensen aan het twijfelen raken. Wat nou? Wat nou als jij iemand bent die zegt, ja, vroeger ooit is een keer, maar dat is al zo lang geleden dat je twijfelt of dat wel waar is. Heb je jezelf niet gewoon voor de gek gehouden? Misschien wel een stapje verder. Ik ga maar vanwege het feit dat mijn kinderen het van mij verwachten. Maar God, daar heb ik al heel lang niks meer van gehoord. Volgens mij is die me vergeten. Of misschien heb je het boek gelezen, Sapiens, waarin geschreven wordt, ja, de mens, het wordt geschreven door een wetenschapper, de mens heeft op een gegeven moment een God nodig, want er gebeuren zoveel dingen, dat is niet te verklaren. Dus weet je, dan voelt dit het goedst en het best, dus we lopen achter elkaar aan. En ik kan me voorstellen dat je hier nu zit of dat je thuis zit en denkt, oké. Je bent niet alleen. En ik heb een aantal bijbelteksten. Ik zal nu deze aanzetten. Want stilstaan ben ik niet zo heel goed in. En de eerste tekst die ik met je wil lezen staat in Psalm 13. David schrijft... Oh ja, ik moet er nog wel eventjes bij zeggen. De MBG, die kon ik van internet niet halen. Dus ik heb MBG 21, maar ik lees uit de gewone MBG. David zegt, hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God, verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. David heeft het moeilijk. David was als jonge jongetje gezalfd. Wist, ik ga koning worden. Saul zit achter hem aan. En hij wacht en hij wacht en hij zegt, Heer, ik weet het niet. En misschien herken je dat wel. En zeg je, Heer, waar bent u dan? En er staat nog iemand in Psalm 77, dat is Asaf. Asaf was een componist, liedjesschrijver, voorzanger in de tijd van David. En in Psalm 77 schrijft hij: zou de Heer voor eeuwen verstoten, zou hij niet langer lief hebben? Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woorden voor eens en altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? Dus ook Asaf, de man die worshipleider is, ook op dat moment zegt, God, hoe dan? God, waar dan? Waar is God? En je ziet bij David dat hij zijn gevoel uitspreekt. Hij gooit zijn gevoel in de strijd, zijn situatie is ook heel erg rot. Maar dan, hij gaat op een gegeven moment naar zijn geloof. Ik voel het niet, ik zie het niet, alles zit tegen. En hij gaat in vers 6 van Psalm 13, zegt hij, ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal zingen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Dus hij schakelt van gevoel naar geloof. Ook al lijkt God op dat moment heel ver weg. En Asaf doet dat ook vanaf vers 12. Ik, Asaf, denk terug aan de wonderen van vroeger, overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. En vers 15, u bent de God die wonderen doet. U hebt de volken uw macht getoond. Dus resultaten in het verleden zijn voor hem een garantie voor de toekomst. Hij weet wie God is. En hij weet wat God kan. En hij ziet het nu niet. En hij voelt het nu niet. En hij voelt zich in de steek gelaten. En David voelde zich alleen. Saul wilde hem doodmaken. Waar is God? Maar beide mannen weten God. En soms is dat heel droog. En ik wil je eigenlijk vragen, ben jij ooit tot geloof gekomen? Heb je ooit geloofd of ben je tot gevoel gekomen? Hoe zit dat? Weet je, en dat is in deze maatschappij natuurlijk het hele verhaal, hè? Het gevoel. Ik weet niet of je gisteren, ik zat gisteren te kijken, er is zo'n programma met allemaal van die artiesten die ooit met The Voice en zo hebben meegedaan. En die krijgen dan nu zeg maar nog een keer een podium. En als ik dan hoor wat daar allemaal gebeurt, dat gaat om gevoel. Soms zie je dat ook in kerken. Als het maar goed voelt. Als het maar hard genoeg is. Als de drums er maar staan en als je baggy broek maar baggy genoeg is. En we prijzen en aanbidden en we eren hem. Maar wat nou als jij denkt, maar ik voel dat niet zo. En ik weet dat ook niet zo. Weet je, en daar is de hele maatschappij is daar opgericht. Nou, voor het ouderen onder ons. De liedjes van vroeger duurden soms wel 1 minuut of 10. Nou, als we nu de 2 minuten halen, het moet allemaal snel. Films worden korter, YouTube-filmpjes, allemaal kort. Gaat allemaal over gevoel. En als we het maar voelen, dat is heel belangrijk. En als je het gevoel kwijt bent, en ik weet niet waar jij in zit en welke situatie jij hebt meegemaakt. En misschien kom je wel of zit je midden in een scheiding, maar soms hoor je ook, ja, het gevoel is weg. Ik ben een tienerleider, dit jaar gestart in Assen, daar kerk ik ook. En de vierde musketier ga ik ook mee, daar doe ik veel aan vader-dochter, vader-zoon weekenden. En daar mag ik ook af en toe spreken. En in het tienerwerk dit jaar ben ik erachter gekomen, als we het eens met elkaar gaan hebben over zonde, dat is niet populair. Het is niet populair om het met elkaar te gaan hebben over zonde. Want dat is niet leuk om te horen. Maar ik wil hem niet uit de weg gaan. Ik wil hem vanmorgen ook niet uit de weg gaan. Het is niet populair. En wij zijn gestart met de Alpha-cursus. En daar ging het over zonde. En daar zeiden we over, ja, och, valt wel mee. Ach, valt wel mee. Nou, dat betekent dus ook, op het moment dat jij denkt, dat valt wel mee, heb je ook maar een beetje genade nodig. Zoveel heb jij niet nodig. Je vergevingsbeleving wordt groter naarmate je weet wat zonde is. En vanuit die dankbaarheid, en ik heb even op de site gekeken, jullie hebben 5 december een preek gehad van broeder Hans, en dat ging over de eerste liefde. Terug naar die eerste liefde. En ik ben hier echt niet gekomen om een donderpreek te geven. Maar als ik kijk wat we vanmorgen hebben gezongen met elkaar, dat is nogal wat, hè? Maar als jij denkt, ach, wah, weet niet. Ja, dan zegt sterven aan het kruis misschien ook niet veel. Dan zegt genade misschien ook wel niet zoveel. Maar dat is nou net waar het wel over gaat. En dat is wel waar het om draait. Weet je? Dus ik vond het ook een lastig topic. Weet je, wat moet ik dan voelen als het gaat over Heer, ik hou van u. Heer, dank u wel voor het kruis. Maar wat moet ik dan voelen? En weet ik wat ik zing? Besef ik eigenlijk wel wat ik zing? Of ga ik gewoon mee? Soms is het ook goed om gewoon eens te kijken, wat staat daar nou? En wat vind ik dan? En worship is ook je ziel oproepen om te zeggen, ik voel het niet, ik zie het niet, maar ik wil het. Dat is ook worship. En soms is alleen het zingen alleen al mooier dan dat ik er nu nog weer wat over ga vertellen. Dus laat ook inderdaad, er zijn mensen zitten in de zaal en die denken ook van, ja, weet je, nou ben ik benieuwd, daar komt iemand die wat gaat vertellen en daar vind ik wat van, dat neem ik deze week mee in. Maar het is een hele eredienst. Ook de zang. Ken ik hem? Ik weet veel van hem, maar ken ik hem? En er wordt heel vaak gezegd, dat is de spannendste en grootste reis die je aflegt, hè? Van je hoofd naar je hart. En daar bedoel ik dus niet dat orgaan mee, maar daarmee bedoel ik gewoon je hele lijf. Ik heb best een hele tijd geworsteld met een verlangen naar een soort putmoment. Ken je dat? Een putmoment? Dat je dus zo diep zit dat je alleen maar omhoog kunt kijken. En misschien ken je wel mensen, en misschien gaat dit wel over jou, die dat hebben meegemaakt. Zo diep. Zo ver weg dat God je in je nekvel heeft gepakt, eruit heeft getrokken en dat je zijn genade hebt ervaren. Heel veel mensen hebben dat niet. Ik heb dat niet en ik heb daar heel lang mee geworsteld. christelijk opgevoed. Ik deugde eigenlijk wel. Mijn ouders christen, ging naar de zondagschool, ging naar de diensten. Er was niet veel op mij aan te merken. En dan kwam er weer zo iemand. En die had weer een verhaal over in de gevangenis. En dan zeggen, ja, maar de genade van de Heer overspoelde mij. En kijk, ik ben zijn geliefde kind. En soms dacht ik wel van, jee, dat is wat. Als je dat allemaal hebt meegemaakt, als je dat allemaal hebt gedaan en je kunt dat zeggen. Een soort jaloezie. Terwijl ik ook best wel begrijp dat mensen die zo geraakt worden door onze Heer, ook van heel diep zijn gekomen. Echt vanuit het donker naar het licht getrokken worden. En ik zie het nu als een bemoediging. Dat ik denk van, hey, als iemand dat zegt, als iemand een getuigenis geeft, dan zeg ik, wauw, ik heb dat misschien niet zo meegemaakt, maar je hebt geen enkele reden om hiervoor te gaan staan en maar een verhaaltje op te hangen. Jezus leeft. En dan toch, hè? Toch je gevoel. Het was een soort van moreel kompas. Misschien ken je dat wel. Dat je denkt van, hé, ik ben altijd meegegaan. Althans, in mijn leven is het zo. Ik ben altijd meegegaan. Ik weet hoe het hoort. Ik weet hoe ik het moet doen. En op het moment dat ik denk van, oh, ik heb toch weer verkeerd gedacht. Ik heb toch weer op een andere manier naar vrouwen gekeken. Dan voelde ik een beetje, ja, dat is niet goed. Ik had dit beter moeten weten. Ik wil graag een verhaal voorlezen. Lees maar mee. Het staat in Lucas 7 vanaf vers 36. Het is een verhaal van Jezus. En Jezus wordt uitgenodigd door de fariseeër Simon om daar thuis te eten. Nou, je moet je voorstellen, er ligt dus aan zo'n tafel. En je ligt met je gezicht richting die tafel, de voeten daarachter. Dus dat is de situatie. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan een tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van het aanlegbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar en kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseer, die hem had uitgenodigd, dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, dan zou hij weten wie die vrouw is die hem nu aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, meer dan een profeet, hè? Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb jou iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaren had. De een was hem 500 denarii schuldig. Nou, een denarii is een dagloon, dus is anderhalf jaar werken. Iemand is hem anderhalf jaar werken schuldig. En de ander 50. En omdat ze het geld niet konden betalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Jezus zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw, ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met de olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij? Dat hij zelfs zonden vergeeft. Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Nou, dat is wat. Het is een mooi verhaal. Het is een beetje Je ziet het gebeuren, hè? Je staat dan zo in die deuropening. Kom ik straks op, hè? Je staat dan in die deuropening en je ziet dat tafereel zo voor je. En dan komt er zo'n vrouw. Sommige mensen zeggen dat Maria Magdalena was. Maar het is in ieder geval een heel dankbare vrouw. Die vrouw die komt binnen en natuurlijk weet zij, mensen kennen me. Mensen weten wie ik ben. Mensen weten, oh, daar komt zij aan. Maar ze dacht, Jezus is daar. Ik ga daar naartoe. Tranen van dankbaarheid. In schril contrast met Simon. Simon, de fariseer, die zegt, Jezus, kom. Simon, die precies wist hoe het allemaal werkte. Ja, Jezus uitnodigde als, u bent toch een profeet? Nou, dat was in die tijd al heel wat als je een profeet was. Dan ben je namelijk een spokesman of God. Die Simon, ja. Eigenlijk zou je misschien wel kunnen zeggen, Simon, die daar dus zit als fariseer met zijn mening en zijn testen, want dat was wat fariseers dan ook deden, hè? Zo van, als we even kijken hoe we Jezus het moeilijk kunnen gaan maken. En zijn gedachten gingen al. En Jezus zegt eigenlijk, joh, als jou weinig is vergeven, dan is het misschien wel heel moeilijk om genade te ontvangen. Dus hij zegt misschien wel tegen Simon, hij zegt, er zijn twee mensen. En als jij het gevoel hebt dat jij wel deugt. Als jij het gevoel hebt, ja, ik kom uit een christelijk gezin. Ik ga al jaren naar de kerk. Ik weet precies wat er van me verwacht wordt. Ik deug wel. Misschien is het daarom wel heel moeilijk om te ervaren wat het offer is wat Jezus heeft gebracht. En deze Maria, zo dankbaar, tranen. Nou, als je iemands voeten wil wassen met je tranen, moet je aardig huilen, zou ik je zeggen. Huilen, natte voeten, olie eroverheen. Reken maar dat dat duur was. Twee mensen in één ruimte. Of je nou veel vergeving nodig hebt, zoals deze Maria, of die moordenaar in de gevangenis, of die junk op straat, of dat jij misschien iemand bent die, nou ja, zich herkent in mijn verhaal, ach, ik deug wel als ik binnen de kantjes blijf. God heeft Jezus gestuurd, ook voor mensen die wel deugen. Ook voor mensen die zeggen, ja, ik weet niet. Misschien wel denken dat ze de genade van God een beetje verdienen. Want je weet hoe het moet. God zet jou volledig vrij door het werk aan het kruis. Daar hebben we over gezongen. En ik hoop ook dat je beseft wat je zingt. En als je je ziel oproept om dat te beseffen, dat gaat gebeuren. Voor al onze zonden. En ik wil even een stukje lezen uit het Oude Testament, Micha. Micha 7. Micha is een profeet. En dat betekent, hij spreekt namens God. Het was een puinhoop. En aan het einde, Micha 7, vanaf vers 18... Daar staat, wie is een God als u? In het hele stuk daarvoor heeft hij geschreven over straf en over wat God later zal gaan doen. Hij zegt, wie is een God als u die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend. Op wie er van uw volk nog over zijn, liever, hè? Liever toont u hun uw trouw. Dus God wil niets liever dan die mensen toen en jullie hier en thuis ook hun trouw bewijzen. Want God verandert niet. God is dezelfde. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Allemaal. In het Joodse geloof doen ze, ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de tashlich, dat doen ze in het nieuwjaar. Dan gaan ze naar het water en dan gooien ze een stuk brood in het water waar dan vis in zwemt, als in, oké, Die laatste vers, onze zonde werpt u in de diepte van de zee. Nou, ik weet niet of je weet hoe diep de zee is, maar je hebt de Marianentrog, is dat geloof ik, die is 11 kilometer diep. Als ik zeg maar het hoogste punt van de wereld zou pakken, volgens mij is dat Mount Everest, en ik til hem op, die is 8 kilometer, ik draai hem om, gooi hem in die trog, hou ik nog 3 kilometer over. Dat is redelijk diep. Mensen zijn nu nog aan het onderzoeken wat voor wezens daar allemaal zijn. Bijna niet uit te zoeken voor ons. God gooit alle zonde. Dus ook jouw gedachten, ook jouw gevoel, ik deug wel, ook die gaan in die Marianentrog. Ik heb niet meer of minder recht op Gods genade. Jezus bloed wast ons allemaal vrij van wat ons aanklaagt, van onze eigen gevoelens, en jij mag vrijheid ervaren. We zingen daarover, we lezen daarover. Maar misschien botst het zo. En denk je, ja, dat is heel mooi. Ik ga nu al wat jaartjes mee. Ik heb dit al een aantal keer gehoord, maar ook voor mij. Jezus zegt als het ware tegen Simon dat er een verschil is tussen mensen die veel vergeven worden en mensen die wat minder vergeven worden. Misschien heb jij ook nog nooit een moment gehad dat je op je knieën neerviel en zei, o Heer, ik ellendig mens. Dat jij helemaal niet het fundament kent, net zoals ik dat niet ken, dat je zegt, ik sta in de hemel in het rood. Zwaar in het rood. Zoals we in Micha 7 lazen, sterft Jezus voor alle zonden en staat hij op om ons te vergeven. En als Jezus de moordenaar aan het kruis naast hem al vergeeft, en reken maar, in die tijd van de Romeinen werd je heus niet zomaar gekruisigd, of een heel volk moest in opstand komen, of je moest minstens een moord gepleegd hebben, en dat Jezus op het laatst nog tegen die man zegt, vandaag zul jij nog met mij in mijn koninkrijk zijn, dan is hij ook voor mijn zonde gestorven. Ook voor de dingen die in mijn ogen misschien wel meevallen. Dingen waarvan ik zeg, eigenlijk deug ik wel. Is dat wel voor mij? Ken je dat? Dat stemmetje was gisteravond ook zo'n meisje, Rachel heette ze geloof ik. En die zei, ja, dan sta ik op zo'n podium en dan ga ik zingen en dan heb ik zo'n stemmetje in mijn hoofd dat me aanklaagt en zegt, dit is jouw plek niet. Dit moet jij niet doen. Toen broeder Kasper mij belde, wil je dat doen? Had ik ook een stemmetje in mijn hoofd dat zei, joh, moet jij nou op zo'n podium gaan staan? Moet jij dat nou gaan doen? Moet jij die mensen in de zaal en die mensen thuis nou gaan vertellen over genade? Man, je beseft het zelf niet eens. Man, moet eens kijken hoe lang jij gestreden hebt. Dat is de duivel. Dat is de aanklager. De duivel is zeg maar de voorzitter van de aanklagers. Hij zit daarop. Hij vertelt jou, niet doen hè. Nee joh, wat denk jij nou? Kroon op de schepping. Genade voor jou. Nee joh, hou eens op. Misschien herken je het ook wel als je met andere mensen spreekt. Dat je denkt, ja, ik ben jou nu iets aan het vertellen. Ik ben jou nu aan het bemoedigen. Maar eigenlijk heb ik die bemoediging zelf nodig. Ik sta hier een beetje te huichelen. Is dat zo? Of is dat misschien de boze die dat tegen jou zegt? Om maar te hopen dat je het niet meer doet. Want heel diep van binnen weet je dat het zo is. En in mijn voorbereiding op dit woord dacht ik ook, ik spreek vooral tegen mezelf. En misschien zijn er 3 of 4 mensen in de zaal die zeggen, ik herken het, mooi. En we gaan zo meteen gaan we het ook praktisch maken. Maar ik spreek vooral tegen mezelf. En de voorbereiding op dit woord was vooral voor mij, oh, de schoen wringt. Het was een spiegel waar ik in keek. Ik had het beter kunnen doen. Introspectie, dus in jezelf gaan en kijken, hey, is er misschien een heilloze weg? Nou, daar komt Satan weer. Die zal jou wel eens vertellen wat jouw heilloze weg is. Nou, laat dan maar. Het is heel goed om te twijfelen. Want dat betekent namelijk dat je het niet zomaar doorslikt, maar dat je erover na wilt denken. Alleen dan is het vervolgens ook belangrijk om je focus weer op Jezus te leggen. Je bent gered. En soms is het beter om gewoon de witte vlag te zwaaien. En te zeggen, ik geef me over. Ik wil me eigenlijk net zo voelen als diegene die veel vergeven is. 2 Korinthe 5. Ik heb heel veel bijbelteksten. Het is maar goed. Je kunt ze meelezen. 2 Korinthe 5. Vanaf vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem en zijn offer rechtvaardig voor God konden komen. Wij allemaal. Een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar een eeuwig leven heeft. Dus alle zonde voor alle mensen om het goed te maken. Denk je dat God jouw dingetjes niet kan of wil vergeven als hij zelfs die moordenaar vergeven heeft? Het staat in de Bijbel. En de Bijbel is Gods woord. De Bijbel is Gods stem. En misschien denk jij wel bij jezelf, jemig, de Bijbel, dan moet ik lezen, dat is saai. Waarom spreekt God niet dat God spreekt? Ik weet niet of je getuigenissen kent van mensen die moslim zijn geweest. In moslimlanden worden heel veel dromen gedroomd. Moslims die Jezus zien in hun droom en tot bekering komen. Ik weet niet of je weet wat er in China gebeurt en gebeurde. Daar werd de Bijbel in stukken gescheurd. En iedereen leerde stukken Bijbel uit zijn hoofd, memoriseerde dat. En Gods geest doet wonderen. Maar waarom dan niet hier? Evangelisten gaan de straat op. Ga naar plekken waar mensen het nodig hebben en vertellen verhalen uit de Bijbel, Gods woord. Gods woord. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Zo waar. Maar ja, moet je gaan lezen, hè? Geen tijd voor, hè? Nee. En dat is wat de boze dus wil. Ga vooral niet lezen. Verlang maar naar een wonder. Het ligt recht voor je neus. Misschien lees je wel een Bijbels dagboekje. Heel mooi. Maar pak je dan ook de Bijbel erbij? Of vertrouw je de woorden die die Bijbeluitlegger dan vertelt? Misschien wel over gevoel gaat. Lees je ook die regel op de onderkant van de bladzijde? Uit welke stukken uit de Bijbel komt het? Het woord van God. En de vorige keer heb ik het ook al aangegeven. De Bijbel is een liefdesbrief. 66 boeken, 44 schrijvers, waarin God vertelt wie hij is, hoeveel hij van je houdt. En daar kun je van alles van vinden. Een tijdje geleden ontzettend gedoe met mijn vrouw, Mars en Venus, dat ken je misschien wel. En dan zegt ze, ja schat, ik denk, nee, niet op dit moment schat zeggen. Daarmee haal je alle schatten die je ooit hebt gezegd tegen mij, haal je naar beneden. Ja, maar schat, dat, ik denk, oh verschrikkelijk. Dat duurde twee dagen, was niet leuk. IJzige kou was het thuis, IJzige koud. Wetend dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar aan het einde zegt ze, maar ik hou wel van jou. Ah, oh, jongen, echt, ik hou wel van jou. Daar vond ik wat van. En uiteindelijk praat je erover, je parkeert het, hè, als je de marriage course hebt gedaan, je parkeert het en je kijkt daar samen naar dat. Moet het wel eerst afgekoeld zijn. Zei ik ook, ik zeg maar, hou daar toch eens mee op. Hou daar toch eens mee op met dat ik hou van jou en schatje. Maar zij zegt, ik meen het. In Gods woord staan heel veel dingen waar jij van alles van kunt vinden. Die genade, ik weet het niet. Jezus opgestaan, ik weet het niet. Jezus een profeet, ik weet het niet. Nou, de Alpha-cursus zegt ook over Jezus. Hij zegt van zichzelf, ik ben de zoon van God. Je kunt niet zeggen, ik geloof dat een beetje. Je gelooft dat wel of je gelooft dat niet. Je kunt niet zeggen, ja, is een hele belangrijke man. Nee, hij zegt, ik ben de zoon van God. Dus of hij is een waanzinnige, of het is echt zo. Maar wat nou als het je niet raakt? Als je denkt, dat zijn mooie verhalen, maar het doet me zo weinig. De liefdesbrief van God. Jezus is er. In de Bijbel staat een mooi verhaal van die mannen 10 kilometer vanuit Jeruzalem lopen, Emmaüs.
Die twee mannen, dat haal ik dus uit de Bijbel, dat verzin ik heus niet zelf. Die lopen daar en Jezus loopt daarbij. Als je het verhaal niet kent, Lucas 24 uit mijn blote hoofd. Ze staan daar, ze zijn aan het praten. Jezus dringt zich helemaal niet op. En dat waren leerlingen van Jezus. En die zeiden, ja, weet het eigenlijk ook niet meer. Ja, heb je dan niet gehoord wat er gebeurd is? En ze hebben niet in de gaten dat het Jezus is die daar is. Zij twijfelen openlijk aan Jezus. En Jezus zegt niet, oh, nou je twijfelt aan mij, nou doei. Je vindt mij moeilijk, nou doei. Jezus blijft daarbij. In die twijfel geeft hij antwoord. En ze komen er pas achter wie Jezus is. Op het moment dat ze zeggen, Jezus, kom maar binnen. Nou ja, Jezus, meneer, komt u maar binnen. En ze hebben maaltijd en dan zien ze dat het Jezus is. En dan is hij ook weg. Dus als jij twijfel hebt, daar schrikt Jezus heus niet van. God is mens geworden om dat te begrijpen. Hij komt bij jou binnen. Moet dat dan altijd tintelen? Nee. Tintelt het altijd in je relatie, in je huwelijk? Nee. Ik heb het wel. Vertrouwen is heel belangrijk. Weten dat als het nodig is, dan zal Jezus zich openbaren aan mij. Het is voor mij een soort van wilsbesluit. Ik kies ervoor om erin te gaan staan. Ik kies ervoor om Jezus aan te nemen, ook al voel ik het misschien niet. En ik vind het ook belangrijk om het te zeggen. Het is een soort van heilig weten. Dat wat er ook gebeurt, daar blijf je van af. In 1 Koningen 19, misschien ken je het verhaal op de Karmel. Die profeten die allemaal dood worden gemaakt door hem. Dat vuur uit de hemel. Hij gaat door het dal, komt op de Horeb en hij zegt, Jezus, God, wat bent u? Hij is in de stilte. Hij is niet in het vuur en hij is niet in de wind, in dat denderende geluid. Hij is in de stilte. Zoek naar die stilte. Bid jij wel? Ik moet al denken aan het verhaal van die dokter. Dan komt er iemand bij een dokter en die zegt, nou dokter, ik heb last van mijn oor. Ik heb ook wat last van mijn knie. Hier, moet u eens even kijken. Lastig hè? Je staat op en gaat weg. En die dokter zit daar en denkt, ja, ik wil je van alles vertellen, maar weg ben je alweer. Durf je stil te zijn in je gebed? Durf je God te laten spreken? Je hoeft die stille tijd van je niet op te vullen met alleen maar woorden en alleen maar praten. Laat God ook zenden. Ander verhaal staat in Markus 6. Nadat de 5 broden en 2 vissen, of 2 vissen en 5 broden. Heel veel mensen krijgen eten met spullen waarvan je denkt, nou, hoe weinig is dat eigenlijk? Aan het einde blijft Jezus over, hij stuurt zijn vrienden weg, hij wil nog wat bidden. En hij ziet die vrienden op dat meer. En dat meer is enorm diep. En het stormt op dat meer. Jezus ziet dat. Misschien stormt het in jouw leven. Jezus ziet dat. Jezus gaat naar dat meer. Hij loopt over het water. En dan staat er letterlijk in de tekst. Hij liep naar hen toe om hen voorbij te gaan. Hij ging niet naar hen toe. Ja, hier ben ik. Hij liep naar hen toe om hen voorbij te gaan. En op dat moment riepen ze Jezus aan. En dat is misschien wel precies wat God vandaag wil zeggen. Je hebt dit allemaal gehoord. Je zit midden in de ellende. Misschien is die stilte in je hart, voor je gevoel de poppenkast wel, voor jou een storm. En dan zegt Jezus tegen je, roep naar mij. Mooi hè? Heel mooi. Hoe kun je dit nou geloven? Nou ja, in november is Kees Goedhart hier geweest, geloof ik. En die heeft het met jullie gehad over de Heilige Geest. Ja, ik heb een beetje research gedaan op jullie site. En daarin ging het over de Heilige Geest. En in mijn voorbereiding hierop heb ik ook met mijn vader gesproken. En die zegt, ja Mark, ik moet aan één ding denken. Dat is Psalm 25, vers 2. Het is nog zo'n rakker, weet je wel. I, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Door uw woord en door uw geest. Dus als ik kijk naar 1 Korintiërs, en die tekst die heb ik er ook staan. Daar staat zoveel als, dat christelijk geloof, wat is dat? Dwaasheid voor de mensen hier. Aanstoot geven. Wat zeg je? Jezus? Hè? Hoe kun je daar nou in geloven? Hoe werkt dat dan? Wij verkondigden een gekruisigde Christus voor Joden aanstootgevend en voor andere mensen dwaas. En in Romeinen 8 staat die Heilige Geest. Als je daarom vraagt, dan zul je hem krijgen. Die gaat jouw geest, gaat uw geest, gaat jouw geest over dat je een kind van hem bent. En die Heilige Geest gaat openbaringen geven. Want geloven gaat een laag dieper dan weten en leren. Moet je iets voor loslaten. En in het boek, dus niet uit de NBV, staat het mooi. Hoe zit het met die Heilige Geest? U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, in de Bijbel, zonder de hulp van de Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. En in Efesiërs 4 staat, het is een cadeau. En een cadeau is iets wat je krijgt. Een cadeau is iets, nou ja, misschien ben je leuk en aardig. Maar er is niets wat jij kunt doen om dat cadeau te verdienen. Sterker nog, als je weet hoe het zit, dan weet je, nou, ik heb het nergens aan verdiend, ik ben een zondig mens. Maar als de Heilige Geest tot je gaat spreken, dan weet je dat het zo is. Het is een gave van God. En ik wil graag afsluiten met het volgende. Daar staat een deur. En is je iets opgevallen? Ik zal hem even omdraaien ook, zo een rondje ermee. Is je iets opgevallen aan deze deur? Ja. Juist, er zit aan één kant zit helemaal geen deurklink. En aan die andere kant wel, ja, ik zie wel dat hij hier wat beschadigd is. Het lijkt wel alsof iemand naar binnen wilde trappen, maar dat ging niet. Ja, het is een stroobosser deur. Dus als u belang hebt bij zo'n deur, moet het bij de familie Stroobos zijn. Ze schilderen hem en maken ook een mooi kozijntje. Die deur. En die deur heeft maar één deurklink. En in Openbaringen, hij mag op het scherm, Openbaringen 3, vers 20 staat. Ik, zegt Jezus, ik sta voor de deur en klop aan. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen, en mijn huisgangers gingen dat ook doen, we gaan samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dus God heeft een deel van zijn almacht afgestaan. Want jij krijgt een vrije keus. En God is een gentleman. God gaat dus niet naar die deur en trapt die deur in en zegt, hier ben ik. Nee, God spreekt misschien wel vandaag tot jouw hart en zegt, dit is de deur. En die deur klinkt. Zit aan jouw kant. Jij bepaalt. Jij bepaalt of jij die deur opent. Jij bepaalt of ik binnen mag komen. Ik kan het alleen maar tegen je zeggen. Ik kan je alleen maar uitnodigen. Mijn Bijbel, mijn woord staat er vol mee. En het laatste wat ik wil lezen staat in Lucas 11. Lucas 11, vers 9 tot 13. Daar staat. Daarom zeg ik jullie. Onze Heere Jezus, vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan, want wie vraagt ontvangt en wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal de deur worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als hij erom vraagt een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen alle goede gaven schenkt, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen? Dus hoe graag ik mijn drie dochters niet van alles wil geven, ja, ze zijn er niet altijd aan toe omdat ze wat jong zijn, maar als ik En ik ken mezelf en ik heb een beetje geschetst. Ach, nou, ik deug wel. Nou, ik weet niet helemaal. Als ik mijn kinderen al alles wil geven, hoeveel te meer zal God die zijn eigen zoon heeft gegeven, omdat het in de Bijbel staat, niet jou de Heilige Geest geven. Niet jou die sleutel geven, waardoor God dichterbij komt en je zegt, wauw, het is dus echt. Het bestaat dus echt. God is er. En God klopt vandaag aan. Bij jou. Misschien opnieuw. En misschien wel voor het eerst. En zegt, jij weet heel veel, hè? Jij vindt heel veel, hè? Maar weet je wat ik van jou vind? Niet een boze God op een wolk. Dat doe je niet goed. Niet één die bliksemschichten gooit, nee. Maar die zijn zoon stuurt om te sterven voor jou. Ik wil graag met jullie bidden. Vader, Heer, we komen bij u. We hebben dingen gehoord die we misschien al lang wisten. Dingen die we misschien ervaren. Twijfels misschien ook wel. Misschien ook helemaal niet. Vader, we willen u danken dat u dichtbij wil komen. We willen u danken dat u niet een wapen op ons hoofd zet en zegt dat we moeten kiezen, maar Heer, dat u ons uitnodigt, ook vandaag. Ongeacht wat wij daarvan vinden. Lieve Heer, misschien is dit ook wel het moment waarop we vandaag voor het eerst of misschien wel opnieuw gaan zeggen, Heer, ik wil dat. Vader, ik wil uw Heilige Geest ontvangen en u belooft in uw woord dat u het zult geven. Zodat u realiteit wordt voor ons. Zodat als we gaan zingen, we zingen ter ere van u. Misschien dat we het niet begrijpen en dat we het misschien ook allemaal niet weten. Maar Vader, dat u heel dichtbij wil komen. En ons inderdaad wil bemoedigen, misschien wel door andere mensen en getuigenissen van anderen heen. En misschien is dit moment wel van jou. En je hoeft niet je hand op te steken. Je hoeft niet naar voren te komen. Maar mag ik voor je bidden? Lieve Heer, je mag de woorden naspreken in je hart. Lieve Heer, vandaag kom ik voor u. Vader, ik heb u nodig. En ik heb uw Heilige Geest nodig om het cadeau te ontvangen wat u aan mij geeft. Vader, Heer, overstelp mij met uw liefde. Ik zet mijn deur open voor u. U mag binnenkomen en ik mag weten dat ik uw geliefde kind ben. Dank u wel voor uw genade. En helpt u mij om meer van u te zien, meer van u te houden en meer op u te gaan lijken. In Jezus' naam. Amen.